De naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij uit de 30e psalm. Vers 1 en 2. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Eerste en tweede vers. Des Heeren zingen wij het zesde vers uit Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. Gemeente, stellen we ons nu eerst onder het heilig gebod des Heeren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad op vaderen. Bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam dat Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat als Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte dan zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Christus vatte deze woorden van zijn vader samen. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente samen bidden. Groot en heilig God, er mag in ons hart een stille vreugde zijn als wij deze zondagmorgen hier als gemeente zijn samengekomen in uw huis. Wij zijn u genaderd voor uw aangezicht en staan ook voor de grootheid en de heiligheid van uw eeuwige naam. Uw heilige wet klonk ons in de oren. En we weten hoe dat eenmaal geklonken heeft tot uw volk Israël. Vol van donder en bliksem. De heiligheid die deze woorden vervuld heeft, vervult ze ook nu nog. En daarom, Heere, willen we ons buigen, zingende en biddende, in de verontmoediging van ons hart en in de stille verwondering dat Gij met ons niet hebt gedaan naar dat wij zeker verdiend hadden, als we ook in dit uur ons leven aan ons zien voorbijgaan van de week die achter ons ligt. En als we ons herinneren waar onze voetstappen gestaan hebben, wat onze handen deden, wat onze mond sprak en bovenal wat ons hart voortbracht. Heere, daar staan wij als gemeente schuldig voor uw heilig aangezicht en komen dat nu ook u belijden. En we bidden u of het een belijdenis mag zijn van uw Heilige Geest, zodat er een levend getuigenis in onze harten is dat wij u op het hoogst hebben misdaan. Dat wij van het heilspoor zijn afgegaan en dat ook daarin onze naasten hebben meegetrokken. Dat we als gemeente van Jezus Christus, want zo staan we toch in deze wereld, dat is toch onze roeping, dat wij uw naam hebben verduisterd en dat vele mensen rondom ons in ons niet hebben kunnen ontdekken die glans en die liefde die toch het geheim is van een kerk op aarde. Heere, wij buigen ons voor u met onze kinderen en met alle die thuisen in het ziekenhuis zijn. Ja, met heel de kerk en bidden u, ga met ons niet in het gericht zoals uw heiligheid dat eist, maar wil in dit uur en in ons verdere leven met ons handelen naar uw recht en heiligheid zoals gij die in Jezus Christus hebt geopenbaard. Zodat ook uw barmhartigheid en genade ons mag vinden en mag dragen en mag oprichten, zodat door de schuld heen de vergeving breekt waarin gij zelf tot ons komt in uw Zoon en ons bekleedt met uw gerechtigheid en geen overtreding in ons meer vindt. Heer, dat is ons gebed, dat we elke zondag opnieuw tot u opzenden en ook vanmorgen. En dan willen wij ook daarin hartelijk voor u belijden dat gij als een vader voor ons hebt gezorgd. Als een vader, ten volle. Het heeft ons werkelijk aan niets ontbroken. Daar zijn we weer gekomen met onze kinderen voor uw aangezicht, als toonbeelden van uw goedheid en trouw. Eeuwige God, en nu wachten wij op u in ons gebed. Wij bidden u om de opening van uw woord en de verlichting met uw heilige geest. Wij wachten op u. Wij wachten op het leven van uw geest. Wij hebben zelf geen toegang. Wij kunnen zelf uw woord niet openen. We kunnen het ook niet bedienen. Er is geen kracht in ons en geen liefde daartoe. En daarom smeken wij het van u. O Heilige Geest, Geest van de Vader en van de Zoon, woon in ons midden, in onze gebrokenheid. Ook als het lichaam van Christus op aarde, in alle gebrokenheid, woon in ons midden, wijk niet van ons en open voor ons het woord Gods, opdat wij levende woorden vernemen die ons ter aarde slaan, die ons geheel en al ontdekken en die ons gans vertroosten, opdat wij leven kunnen in dit laatste der dagen, leven voor uw aangezicht en voor onze naasten. Wil voor ons zijn de God van Israël, die Amalek versloeg, maar dat deed geheel op uw eigen wijze. Laat ons dat mogen vernemen met ons ganse hart, tot lof en verheerlijking van uw grote, nooit genoeg volprezen naam. Amen. Gemeente, wij mogen de schriften openen, eerst in het Oude Testament bij Exodus, hoofdstuk 17, vanaf het 8e vers. Exodus 17, bij vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde het zelfs naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament luisteren wij naar de woorden van Galaten 5, vanaf het 16e vers. Galaten 5, bij vers 16. Zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is ook vanmorgen een moment van de tocht van het volk Israël door de woestijn. De eerste schriftlezing. Amalek strijdt tegen Israël in Rafidim. En de woorden die daar in het centrum staan, vinden we in vers 14. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitduigen zal van onder de hemel. Een van de psalmen, gemeente, spreekt hierover. Over de vijanden van God, waarbij ook Amalek wordt genoemd. dit in Psalm 83, vers 4 en 5, die we met elkaar zingen als inleiding op de prediking. Onze gaven gaan we bijeenbrengen. De diaconiecollecte is, zoals u hebt gehoord en gelezen, vanmorgen voor het werk van de kinderbescherming, een gave die we hartelijk bij u aanbevelen. Voor de uitgang is de gave voor de kerk, ook hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hopen wij zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan, dan is er een gewone diaconiecollecte. Zo de Heere wil en wij zullen leven. Psalm 83 willen we zingen, vers 4 en 5. overkwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Dat gebeurt, gemeente, dus in Rafidim, de plaats in de woestijn waar het volk God heeft verzocht: is de Heere in het midden van ons of niet? En waar het antwoord van de hemel was, zoals we vorige zondag hoorden: water uit de rots. In diezelfde plaats gebeurt het. Toen kwam Amalek. Een stam van nomaden, afstammend van Esau. Dus Esau komt hier naar Jacob en strijdt tegen Jacob. Zo hebben wij dat te zien. Het is de oude strijd. Van Amalek weten we dat deze stam woonde in de woestijn, ten zuiden van Canaan, en ook later van daaruit strooptochten ondernam naar Zuid-Palestina. Vandaar dat in het Oude Testament steeds Amalek genoemd wordt als vijand van Israël. In het leven van Saul en van David komt de strijd van Amalek voor. En nu al in de woestijn bij Rafidim. Amalek strijdt tegen Israël. En hoe heeft het dat gedaan? Dat is belangrijk om te weten. Dat lezen we niet in Exodus, maar in het boek Deuteronomium. Amalek valt Israël aan in de achterhoede. Dus in de rug. En met name de zwakken. De ouden, de vrouwen en de kinderen. En op het moment als Israël moede en nat is, en dan staat er iets heel kenmerkends van Amalek. Er staat: en hij vreesde God niet. Hij vreesde God niet in het hart. En daarom ontziet Amalek de zwakken, de ouden en de kinderen niet. Een lafhartige aanval. Een ernstige schending ook van het recht van bescherming dat de zwakke algemeen in het Oude Oosten geniet. Mozes roept dan Jozua bij zich. Diens naam, de naam van Jozua, wordt voor het eerst genoemd. Zijn naam wil zeggen: de Heere redt. De Heere is mijn helper, betekent zijn naam. Jozua zal mannen kiezen en uittrekken. Let wel, uittrekken buiten de legerplaats en strijden tegen Amalek. Maar morgen, niet meteen, niet onmiddellijk. De nacht zal er eerst tussen zijn, de stilte. Morgen. En dan zal morgen Mozes op de hoogte van de heuvel staan met de staf van God in zijn hand. Diezelfde staf waarmee zojuist de rots van Rafidim geslagen is. En de volgende dag gebeurt het aldus. Voor het eerst strijdt Israël in de woestijn met wapens. Wapens. Waar komen die ineens vandaan? Tot nu toe heeft Israël ze namelijk niet nodig gehad. In Egypte bij de uittocht niet, bij de Rode Zee niet en in de woestijn niet. Het was steeds voor Israël: de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Is er nu ineens de grote verandering? Israël zal strijden voor zichzelf. Zie, op de heuvel, terzijde van de strijd, Mozes klimt de hoogte op. We zien het gebeuren. En met hem Aaron en Hor. En dan begint de strijd van Israël tegen Amalek. Op deze wonderbaarlijke wijze, waar we als kind ons al over bewonderen en ook nu de kinderen als het horen. Als Mozes zijn hand opheft met de staf, dan is Israël de sterkste. Als hij zijn hand laat zakken, is Amalek de sterkste. Wat is Mozes aan het doen? Aan het bidden? Als we de Bijbel goed lezen, heel wonderlijk, staat dat er niet eens letterlijk. Er staat nergens dat Mozes gaat bidden voor het volk. Zie eerst alleen maar wat er staat, de staf van God in de hand en de hand omhoog. Dat is alles. Dat is alles wat er te zien is. En dat nu houdt Mozes niet lang zo. Vanzelf niet. De hele dag de hand omhoog. Dan wordt duidelijk waarom Aaron en Hur mee de heuvel zijn opgeklommen. Eerst nemen die beide mannen een steen waarop Mozes kan zitten. En vervolgens gaan ze elk aan een kant van Mozes staan en ondersteunen zijn handen. En dan kan het blijven tot de zon ondergaat. De handen van Mozes blijven gewis, staat er. Gewis. Dat staat in het Hebreeuws het woord amen. De handen van Mozes blijven amen. Dat wil zeggen vast en zeker. En aldus krenkt Jozua Amalek, lezen we dan. Krenken. Dat wil zeggen, Jozua maakt Amalek zwak. Net zo zwak als die zwakken van Israël die door Amalek zelf waren aangevallen. Amalek was overwonnen door de scherpte van het zwaard. En alzo de avond gevallen is over deze onvergetelijke dag, dan heeft Mozes op bevel des Heren zijn dagboek bij te houden en het wonder van deze dag op te schrijven en het te leggen in de oren van Jozua, het Jozua persoonlijk na aan het hart te leggen, dat de Heere de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Dit mag met name Jozua, de latere leider van het volk, nooit vergeten. En dan gaat Mozes naar buiten. Hij zoekt enkele stenen en hij bouwt daarvan een altaar. Ook daarvan hoorden we nog niet eerder in de woestijn van een altaar. Een altaar van dankzegging na de strijd. De dank aan de Heere voor de overwinning op Amalek. En dit altaar geeft Mozes een naam, waarmee het een gedenkteken wordt voor alle geslachten, een gedenkteken aan deze dag. Hij geeft het altaar de naam Jehovah Nissi, de Heere is mijn banier. De banier, het vaandel van Israël, hoog opgestoken, vooraan in de strijd, zichtbaar voor het leger, die stad, die wijst naar de hemel, bron van inspiratie en strijdlust. Op deze dag is voor Israël de Heere de banier geweest. En lezen we dan tenslotte, omdat de hand op de troon des Heeren is, hetgeen wel betekenen zal, aldus heeft de Heer gezworen met een eed, de oorlog des Heeren tegen Amalek zal zijn van geslacht tot geslacht. Geen wapenstilstand, maar voortdurende oorlog tegen Amalek, totdat zelfs de gedachtenis van Amalek zal zijn uitgeroeid onder de hemel. Gemeente, u merkt wel, in het luisteren, hier is meer aan de hand dan een gewone schermutseling tussen twee stammen in de woestijn. Daarom vragen wij wat gebeurt hier onder een open hemel. Letten we nu nauwkeuriger, in deze geschiedenis op de personen die hier elk een eigen roeping ontvangen. Want niet zozeer het volk zelf komt hier naar voren, maar personen. Jozua, Mozes, Aaron en Hur. Letten we nauwkeuriger op die persoon. Eerst Jozua. Hij is hier de aanvoerder, de man van de wapens. Voor het eerst kent Israël de gewapende strijd. Zeer opmerkelijk. Nog niet eerder had Israël het zwaard in de hand. Zelfs tegen Farao niet. De Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Dat is hier niet meer het geval dat Israël stil is. Jozua is de gewapende held en draagt het zwaard. Waarom de wapenen? Waarom gewapend? Dat heeft te maken met Amalek. Met het wezen van Amalek. In Amalek is Esau weer naar Jacob toegekomen om tegen Jacob te strijden. De oude strijd tussen Jacob en Esau brandt opnieuw weer los. En Amalek valt Israël in zijn zwakste plek aan. In de achterhoede, lafhartig en gemeen. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Amalek wil verhinderen dat het volk van God ooit het land der belofte zou bereiken. Zie, Farao wilde verhinderen dat het volk van God Egypte de wereld zou verlaten. Maar Amalek wil verhinderen dat Israël Kanaan ooit zou binnenkomen. Amalek als zaad van Esau wil de verkiezende liefde Gods ongedaan maken. Amalek gaat Gods heilsplan in de weg staan en dan vloeit er bloed. Amalek neemt het zwaard op, lafhartig, tegen de verkiezende liefde Gods, gemeente, en valt in het zwaard. Altijd, toen en nu, vloeit er bloed, wanneer het zwaard tegen Israël wordt opgenomen. Amalek, Isabel, Haman, Adolf Hitler. Amalek wil de verkiezende liefde Gods in de rug aanvallen en ongedaan maken. En dat is nu Jozua, de geroepen strijder om het zwaard op te nemen tegen de vijand van Israël, tegen de vijand van de God van Israël. God geeft Israël wapens in handen, maar tegelijk. En dat is nu het geheim. Tegelijkertijd, als Israël wapens in de handen krijgt, blijft het gelden. Tegelijk blijft het gelden. Ik zal voor u strijden en zal het stil zijn. Tegelijkertijd ligt de overwinning voor Israël niet in het wapen en in het zwaard. En dan zien we Mozes op de hoogte van de heuvel. Uitzicht over de strijd, terzijde van het strijdgewoel. Hoe zullen we Mozes nu kunnen beschrijven? Eén geheim is duidelijk. Op die heuvel gebeurt het eigenlijke. Daar wordt de overwinning behaald, maar hoe? En uw gemeente, hebben we allemaal onze gedachten over wat er op die heuvel gebeurt, maar nu vragen we eerst om er afstand van te doen. Dat staat ons zo goed als in de weg bij het verstaan van de Bijbel, dat al zo vlug het menen te weten. Dat al zo vlug het geheim van deze heuvel menen te kennen. En dan wordt het zo uitgelegd, dan wordt er al vlug gezegd, kijk, in Mozes zie je nu dat je moet bidden voor elke overwinning. Zelfs zien sommigen hier in de uitdrukking van bid en werk. Op de heuvel wordt er gebeden en beneden wordt er gestreden, gewerkt. Mozes en Jozua, bid en werk. Wist u dat er een uitdrukking is die in de hele Bijbel niet voorkomt? Dat is niet Bijbels, dit en werk. En dat zien we ook hier bij Amalek. Wat horen we? En wat zien we? Als Mozes de heuvel beklimt, dan dat moet er ons trachten in te leven vanuit het voorafgaande, wat er net gebeurd is. Als Mozes dat die heuvel beklimt en wil je dat Amalek Israël de rug aanvalt, dan ziet hij Mozes, als het ware, die stenen daar nog liggen, waarmee het volk hem had willen stenen. En dan klinkt die roep hem nog na in de oren, is de Heere in het midden van ons of niet? Ach, de mens, hij vergeet zo snel wat hij gisteren gedaan en geroepen heeft tot God, als hij vandaag in nieuwe nood verkeert. Mozes kan dit niet vergeten zijn. Vanzelfsprekend dat Israël zou overwinnen, was het voor hem toch allerminst. Het is daarom ook meer om genade te vinden bij God voor het volk, dan om de overwinning dat Mozes op de heuvel is. De draad van Gods langmoedigheid, dat die nog niet zal breken vandaag. Daarom, gemeente, we horen Mozes ook niet bidden, en we zeiden al, over bidden wordt hier letterlijk niet eens gesproken. Er is op die heuvel allereerst iets te zien. Die opgeheven hand en die omhoog gestoken staf, die banier van Israël, hoog opgeheven boven de strijd. De staf waardoor in Egypte water in bloed veranderde. De staf waardoor het water uit de rots stroomde. Die staf is nu omhoog geheven. Die wijst voor het aangezicht van Israël naar de hemel. De banier van Israël, het hoog opgerichte teken. De Heere is mijn banier. Maar tegelijk is er dan geen kracht in Mozes om dit teken hoog opgeheven te houden de ganse dag. En daarom wordt daarboven op die heuvel een zwaardere strijd gestreden dan beneden in de vlakte. Daarboven wordt zelfs de eigenlijke strijd gestreden. En Mozes, hij moet bezwijken. Zijn benen en armen begeven het. Lichamelijk en geestelijk. De last van een heel volk drukt hem. Het ook al wil zien in de gestalten van Aaron en Hur. Mozes bezwijkt in de strijd. Israël zelf kan de banier niet hoog houden. Het zwaard zal dan ook niet baten. Amalek is sterker. Als Mozes bezwijkt, zendt God Aaron en Hur tot ondersteuning. Een steen om te zitten, wanneer in de benen geen kracht meer is. Armen die vasthouden en omhoog houden, als Mozes armen krachteloos omlaag vallen. Hoog de staf, hoog de banier, en zo wint Israël. Zo wint God zelf de strijd tegen Amalek. En zo vloeit het bloed van hem die Gods raad en verkiezing in de weg gaan staan en in de rug aanvallen. En het altaar na afloop getuigt in de stilte. De Heere is mijn banier. En nooit wapenstilstand met Amalek. Gods vijand zal vergaan tot zijn naam is uitgeroeid onder de hemel. Hoe wordt Jezus Christus ons verkondigd in deze geschiedenis? In het type van Mozes als onze grote voorbidder in het strijdperk van dit leven, zijn glans en heerlijkheid ligt breder verspreid in dit gebeuren. En het straalt ook dieper door alles heen. Jozua, Mozes, Aaron en Hur. ieder hun eigen roeping van Gods wegen in de strijd tegen Amalek. En het gaat om één vijand, één tegenstander van God, die de vervulling van Gods verkiezende liefde wil voorkomen, wil verhinderen, wil bevechten. Het is de oude bekende. Het is de oude vijand van de beginnen. Het is het zaad van de slang. En daarom is de heuvel van Rafidim een afbeelding van de heuvel Golgotha. En op die heuvel Golgotha gebeurt het werkelijk. De afrekening met Amalek, de kop van de slang vermorzelt. Maar daarbij is het werk van Christus meer dan alleen voorbeden. Niet alleen in de gestalte van Mozes schittert Christus, maar hij schittert evenzeer in de gestalte van Jozua en ook in die van Aaron en Hur. En zie, dat is nu het eigenlijke geheim. Christus is hier verborgen in deze geschiedenis, zowel in Jozua als in Mozes, als ook in Aaron en Hur. Laten we dat mogen onderzoeken. Christus is de strijdende Jozua. Het zwaard draagt hij als een tweesnijdend zwaard in de mond. Ja, in de mond. Waar wij het juist niet kunnen dragen en machteloos zouden zijn. Wij kunnen niet beginnen met ons zwaard in de mond. Daardoor sterft Amalek, wanneer Christus zijn mond opendoet, wanneer hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, dan zal de vijand sterven van schrik door het woord uit zijn mond. Christus zien we hier als Jozua, als aanvoerder van dat blinkend witte leger uit het boek Openbaring, wanneer zijn vijanden als druiven zullen uitgeperst worden in de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap Gods. God begint zijn heilsgeschiedenis, hij zet die voort en hij voltooit ze ook. Amalek zal het niet gedaan krijgen door achterbakse aanvallen Gods verkiezende liefde te ontwrichten. Daartoe geeft God zijn zoon als de strijdende Jozua. En we denken dan met name aan het laatste Bijbelboek, waar die strijdende Christus ons wordt getekend. Die grote en heerlijke Christus. Wie zou niet vrezen als het vuur hem uit de ogen brandt? Wie zou niet als een dode aan zijn voeten vallen, die gehoord heeft van het vertrapt kunnen worden onder zijn voeten, de toorn van het lam, zie in de gestalte van de strijdende Jozua, de toorn van het lam tegen het vrouwenzaad van het lam. En dan wenden we onze blik opzij, terzijde van het strijdgewoel, bij de heuvel, het lam. Christus als de strijdende Mozes op de heuvel terzijde. De leeuw als het lam. En daar gebeurt het, de eigenlijke strijd. Jozua hoeft eigenlijk niet werkelijk de overwinning te bevechten. Hij mag hem behalen. Dat wil zeggen, hij mag hem halen, die overwinning. Halen wat al gegeven is. Vanwege het geheim van die heuvel. Christus mag straks in zijn wederkomst, in zijn komende glorie, de overwinning gaan halen, ophalen, die op de heuvel Golgotha al werkelijk in de strijd verkregen is. De heuvel Golgotha. Altijd als we daar komen, gemeente, worden we stil. Dan mag de diepe vreze Gods ons hart vervullen en blijven we aan de voet van de heuvel staan. Wij gaan niet mee naar boven. Maar we zien, zonder het te doorgronden, zien het geheim en de dwaasheid van het kruis. En dan zien we een nieuwe glans oplichten over dat kruis vanuit die strijd tegen Amalek. Ook deze geschiedenis van morgen mag ons helpen de strijd van Christus aan het kruis beter te verstaan. En zo ons geloofsleven dat het daardoor verdiept mag worden. Ter zuiden ligt de heuvel. En Mozes gaat de strijd binnen, terwijl hij naar het zichtbare de strijd de rug toekeert. Dat is altijd weer het verwijt tegen de kerk ook, tegen de christenen. Jullie keren de strijd de rug toe. Daar waar het eigenlijk gebeurt, dan ga je vandaan en dan ga je opzij zitten op een heuvel. Het geheim. Terwijl Mozes de strijd de rug toekeert, gaat hij de eigenlijke strijd binnen. De staf omhoog en de handen opgeheven. Hoog boven het strijdgewoel, de Heere is mijn banier. Maar er is geen kracht om die banier hoog te houden. Voelt u dat? Merkt u dat? Weet u dat van uzelf? Er is geen kracht om die banier hoog te houden. Er is geen kracht van ons mensen en van deze wereld, die is er niet. Er is geen kracht in ons om die verkiezende liefde Gods hoog te houden. Hoog boven de strijd der geesten. Hoog te houden de vrijmacht. De vrije verkiezende liefde Gods om dat hoog te houden boven het strijdperk van dit leven. Er is geen kracht in Mozes. En om daarvan voor altijd overtuigd te zijn, tot in het uiterste van ons hart en leven, dat er geen kracht in ons is om de verkiezing Gods hoog te houden, wordt op de heuvel Golgotha alle menselijke kracht zelf vastgespijkerd, machteloos in een hout gebonden. En als we dat zien, de gekruisigde Christus, wie kan hier nu ooit nog iets van verwachten? Wie kan van deze gekruisigde Christus ooit verwachten de overwinning op Amalek? Geen wonder. Geen wonder dat het dan klinkt. Indien gij Gods zoon zijt. En we hebben het allemaal geroepen in ons leven. Ach, Mozes bidt voor het volk, zeggen we dan. Alsof dat alles is hier bij Rafidim. Alsof het daar zelfs in de allereerste plaats om zou gaan. Om het volk van God. Altijd maar dat volk. Dat volk dat stenen raapt. En van het manna walgt. Het volk dat naar Egypte terug verlangt. En dat God verzoekt. Alsof er niet meer was bij Rafidim tegenover Amalek. Dan dat nood leert bidden. Maar daarom gaat het niet. Het gaat werkelijk hier erom. Dat God. God zal blijven. Dat de duivel. Een duivel zal blijken. En zijn naam zal uitgeroeid onder de hemel. En dat het volk van God, mensen, en niet meer zullen zijn. Dat is nu gemeente op Golgotha, eenmaal en voor altijd gebleken, geopenbaard. De moede benen van Mozes zijn daar vastgespijkerd en de zwakke armen zijn daar vastgenageld. In de mens Jezus Christus. En nu is het uit en afgelopen met onze kracht en met onze goede bedoelingen, met ons bidden en met ons strijden, ons bidden en ons werk. Bid maar, de hemel is van koper. Werk maar, aan een kruis vastgespijkerd. Hier openbaart zich de levende God in de Zoon. Zo is God nu. Zich vernederen tot in de dood van het kruis en daarin God te zijn en te blijven en daarin Amalek de kop te vermorselen. En dan mogen wij zien Christus niet alleen als die Mozes, maar ook als de ondersteunende Aaron en Hur, want ook die vervullen de glans van Christus te dragen, Aaron en Hur, namelijk die kracht Die kracht, welke kracht is het geweest die het geheim van Golgotha droeg? Waardoor is Christus niet zo bezweken dat de boze met recht hem ter neer geslagen had voor eeuwig? Die kracht van de adem en her. Ook hier stamelen wij vanwege de grootheid van het geheimenis. Christus is naar het zichtbare ter neer geslagen. Hij is zelfs besloten in een verzegeld graf. Er is eenvoudig niets meer te verwachten. Maar daarin juist, als ik het zo zou mogen zeggen, dat Christus zich laat opsluiten in een graf, daarin blijft de macht van de aarde en hun. In die volstrekte machteloosheid openbaart zich zijn kracht, zijn goddelijke kracht, namelijk, en dan spreken wij het uit, maar dat het in de vreze God zou ontvangen, namelijk de kracht van zijn eeuwige liefde. De liefde van de Zoon tot de Vader, van de Vader tot de Zoon, door de band des Heiligen Geestes. De liefde Gods, die zich in de absolute machteloosheid aan een kruis laat nagelen, in een graf laat opsluiten, en daarin zijn kracht betoont om daaruit te breken uit het absoluut onmogelijke. Daarin toont hij de Zoon van God te zijn. Daarin openbaart zich nu God zelf, in de absolute dwaasheid van het kruis, in de opstanding uit de doden. Dan is alle menselijke wijsheid en kracht in dat graf achtergebleven. Dan blinkt in de weg van het Lam Gods, staande als geslacht, dan blinkt daar de verkiezende liefde Gods. En terugblinkend, blikkend, door het open graf heen, door de wonden van Christus van Golgotha heen, terugblikkend tot in het hart van de Vader, het leven van de Vader en de Zoon en de Geest, door u alleen. Dus niet bid en werk, door u alleen om het eeuwig welbehagen. En op die toon blijft het loflied van Israël afgestemd. De Heere is mijn banier. In de volstrekte machteloosheid openbaart God ten volle zijn kracht. Dat is de glans van zijn Zoon. De glans die de Geest doet stralen, ook vanuit de strijd tussen Israël en Amalek. Mijn genade is u genoeg. Gemeente, en nu niet iets anders tenslotte, hetzelfde, maar dan naar ons toegekeerd. De oorlog des Heren tegen Amalek is van geslacht tot geslacht, dus ook in ons geslacht. De oude vijandschap tussen Esau en Jacob bestaat nog altijd. Zie maar naar het Midden-Oosten vandaag. Onze roeping als christelijke gemeente is om het Amalek uit te roeien. Onvoorwaardelijk. Hier valt niets te overleggen en niets te onderhandelen. Hier geldt geen wapenstilstand. Er is een macht in deze wereld gaande die de verkiezende liefde Gods wil aantasten. En die wil verhinderen dat God zijn raad vervult. Die macht heeft een naam in haar aanvoerder. Dat is de draak. Dat is de oude slang. Welke is de duivel en Satanas. En met name vanuit het laatste Bijbelboek weten we van deze doorgaande strijd. En de hevigheid en vuilheid die toeneemt. Naarmate het einde nadert. Toen kwam Amalek. Lezen wij vandaag, nu. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Nu is het een fatale vergissing. Als wij zouden denken. Hier gaat het om het volk van God en om de overwinning van dit volk. Maar zo mogelijk nog erger is de gedachte. Vanzelf. Waar verwondert u zich over? Vanzelf staat God in deze strijd aan onze kant. Het gaat in deze strijd namelijk niet om de overwinning van het volk van God, maar om de heerschappij en overwinning van God zelf. Die hier verwonderd vraagt, maar dat is toch zo ongeveer hetzelfde. De overwinning van God en de overwinning van zijn volk, die heeft van de vreze Gods wellicht nog niet genoeg verstaan. God zelf en zijn volk, dat is niet hetzelfde. Dat God God zal blijven, juist in zijn verkiezende liefde, namelijk vrijmachtig. De algenoegzaam volzalige in zichzelf, als de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is het hart van deze geschiedenis. En die omhooglopend staf laat ons dat zien. Zie maar, niet alleen Amalek, maar ook Israël wordt hier eigenlijk uitgeschakeld. Wat heeft Israël hieraan gedaan aan de overwinning, zonder de banier Gods? De werkelijke strijd. Dat is vanmorgen de evangelieverkondiging. De werkelijke strijd ligt achter ons. De heuvel Golgotha is de plaats van de waarachtige overwinning op de boze. Het is volbracht. Dat mag gepredikt en verkondigd worden tot verslagen harten. Dat mag de wereld over uitgeroepen worden. Het is volbracht. De overwinning is bevochten. De overwinning behalen, zichtbaar halen. We verwachten daartoe de komende Christus. En nu in die tijd leven wij met onze kinderen. In die afwikkeling van dat grote eindgebeuren. En nu leven wij daarin. In die lichtglans van Israëls strijd tegen Rafidim. Nu leven wij in de afwikkeling van dit eindgebeuren. Het geldt de gemeente van Christus, het geldt persoonlijk binnen die gemeente. En dan zien we weer die gestalte voor ons. We zien de Sionskerk rond. En dan zien we weer die gestalte. In de glans van Christus van over Golgotha. We zien een Jozua. We zien ook een Mozes. En we ontdekken de Aarons en Hurs. Nu eens deze, dan weer die gestalte die naar voren komt. Nu eens in ons eigen leven, dat we geroepen worden om Jozua te mogen zijn, dan weer afgezonderd op de heuvel. Als zijn lichaam op aarde te leven in de frontlijn van de strijd, nu eens als een Jozua. Als vandaag we geroepen worden om Jozua te zijn in de navolging van Christus gemeente, dan gaan wij het dal in en we doen wij aan de gehele wapenrusting Gods. Om te kunnen staan tegen de listige omleidingen van de duivel, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. We hebben de strijd tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis tegenin, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dan nemen wij aan de gehele wapenrusting Gods. Dat wil zeggen, de lenden om God met de waarheid. Het borstwapen van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal hebben wij in de linkerhand het schild des geloofs, waarmee wij al de vurige pijlen van Amalek, van die boze, zullen kunnen uitblussen. Alleen door het geloof de pijlen van de boze uitblussen. En dan hebben wij in de rechterhand het zwaard des geestes, het wel is Gods woord, en het hoofd bedekt met de helm der zaligheid. De strijd, Jozua, we hebben er deel aan en we zullen allen erin delen. Nu en straks, vandaag en morgen. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Efeze 6. Laat het op u inwerken in de stilte. en ken voor uzelf de geestelijke betekenis ervan. Maar dit alles, zegt hetzelfde hoofdstuk Efeze 6, die wapenrusting, dat gaat gepaard met alle bidding en smeking. En dan is het tegelijk nooit zonder Mozes op de heuvel. Het is dus geen wapenrusting om u eindelijk eens op los te slaan. Het is ook niet in de kerkelijke strijd om zo te zeggen een wapenrusting dat we nu eindelijk eens die vijanden zullen aanvatten en aanpakken. Maar het is vanuit de wetenschap in het hart dat de eigenlijke strijd altijd geschiet in de afzondering. Altijd terzijde. Dat we denken, daar gebeurt het, want daar is veel te doen en er wordt veel gevochten, dat het daar juist niet gebeurt. Dan gebeurt het juist op dat moment, ook in de kerk, terzijde. Op de heuvel. Dan neemt God een Mozes apart en zendt hem de heuvel op. De heuvel in de nabijheid Gods. Maar de staf wordt hoog gehouden waar Gods kracht wordt volbracht in de zwakheid. De gemeente van Christus draagt de gestalte van Mozes. Als ze zwak is, dan is ze machtig. Dat is een geheim. Als ze zwak is, dan is ze machtig. Dat looft ze af aan het volk Israël. Dat looft ze af aan het kruis van Christus. De kracht juist in de zwakheid. Als we zwak zijn en durven zijn en ook mogen zijn, dat dat juist onze kracht is. Wanneer naar het zichtbare de macht van Amalek over ons heen stormt, dan verwekt God in de gemeente de gestalte van Aaron en Hur. En dan wordt die gestalte in de gemeente levend. En dan wordt die roeping vervuld. De gestalte van Aaron en Hur, dat wil dan zeggen, mijn genade is u genoeg. De ondersteunende kracht van de geest, die door de kracht en de opstanding van Christus uit de doden neemt, dan blijft de stap omhoog geheven, namelijk het kruis van onze Heer Jezus Christus. En ziende op dat kruis, wetende wat daar volbracht is, roemen wij, de Heer is onze banier. De diepst doorleefde vrijheid is dat van de kinderen Gods. Dan is God, God gebleven. Hij zal zijn werk. En zeggen we dan zacht tussendoor, ja, ook voor mij. Hij zal zijn werk volenden. En dan mogen we ook ootmoedig en in de vreze Gods aan u vragen, persoonlijk, in de naam des Heren, aan u en uw kinderen. Zijn er vandaag in deze gemeente Aarons en Hurs? Is er in deze gemeente een Mozes? Is hier ook een Jozua? Zie het altaar en de naam, de Heer is mijn banier. Want het zij verre van ons dat wij in het strijdperk van dit leven zouden roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Deze onze koning is van Israëls God gegeven. Lof aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Psalm 118, vers 7 en 8 mogen we zingen in het licht van het woord der prediking. De Heer is mij tot hulp en sterkte. 7 en ook vers 8 over Gods rechterhand die hoog verheven is. 7 en 8 op Psalm 118. gemeente, we willen u samen danken en bidden. Daarbij denken aan onze zieken, mevrouw en die van het ziekenhuis, maar ook aan alle thuis, als mede onze blijdschap in het leven dat we van God ontvingen. Laten we danken en bidden. God van Israël, eeuwige en getrouwe God, voor uw aangezicht spreken wij onze dank en lof uit. In de gebrokenheid des harten, in de vrezen van uw naam. Groot zijt gij en zeer te prijzen. Wij hebben u afgemeten aan onze menselijke bevattingen. We hebben u daarin willen inperken. En we hebben zelfs gedacht dat het om de mens ging. Lof en dank zij uw grote naam, als ge zo door uw woord ons daaruit haalt, uit die benauwdheid, uit die engte, en ons plaatst in de grote ruimte van uw daden, van uw verkiezende liefde, dat gij doet om een reden die gij uit uzelf neemt, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heer, en als we de toon van dit loflied hebben vernomen, al was het uit de verte, laat ons daarvan mogen zingen, al de dagen van ons leven, dat gij zelf afrekent met uw vijand, en dat gij zelf uw volk de overwinning geeft, om in het altaar de dank uit te spreken, de Heere onze banier. Wilt u zo ons nu van deze dienst doen heen gaan, deze dienst die we uit uw hand als een godsgeschenk mochten ontvangen, luisterend, predikend, zingend, biddend. Wilt u de zegen ervan doen doorwerken in de diepte, daar waar geleden wordt, waar mensen in nood zijn, ook in ons midden, lichamelijk en geestelijk. Wilt u in die diepste plaatsen wonen met uw Heilige Geest en hen beschutten in uw hut, zodat ze daar wonen in de dagen des kwaads. En geef, o God van uw liefde, hen overvloedig, zodat ze daarin geborgen zijn, in het dal van de schaduw des doods. We bidden u, wil de zegen van uw woorden doorwerken in de breedte van het dagelijks leven van uw kerk. En we bidden u voor uw kerk, overal op aarde, op het veld van de zending, in de vervolgde gemeente, maar ook hier in ons land en in Epe. De gebrokenheid die ons als een last is, het strijdgewoel, daar waar het toch niet werkelijk gebeurt, geef ons de heuvel. En gij hebt die gegeven. Geef hem telkens opnieuw te mogen beklimmen met Mozes, opdat wij daar jou staan aan de voet van het kruis en roemen zullen in niets of niemand anders dan de Zoon van uw eeuwige liefde, daar waarin gij verheerlijkt en geprezen wordt in alle volheid door de kracht van uw Heilige Geest. We bidden u voor deze wereld in haar grote noden. Wij vragen uw zegen voor uw volk Israël, dat nu nog de strijd heeft te voeren. Geef gij vanuit uw verbond en uw belofte het gezicht op de heuvel Golgotha, aan uw volk Israël, om uzelf en uw grote naam, en dat daar de volken der aarde mogen heen zien naar het kruis dat gij hebt opgericht, opdat zo de eindstrijd die gaande is mag worden ervaren in het licht van de grote dag van de wederkomst van uw Zoon, dat alle vijanden van u, o God, in de poel van het vuur zullen zijn geworpen. En gij al degenen die uw naam hartelijk mogen liefhebben, aan uw rechterzijde zult stellen, en gij bij hen zult wonen, eeuwig en altijd. Wij bidden u vanmorgen om uw onmisbare zegen voor de synodevergadering van onze kerk in de komende week. Ook daar is de strijd. En de strijd der geesten, de bewegingen en de machten die binnendringen om uw woord te verwoesten, wil gij schenken dat daar verwekt zijn de Jozua's, maar ook een Mozes en een Aaron en Hur, in de glans van uw Zoon, Jezus Christus, die het hoofd is van zijn kerk. Dit alles bidden wij van u, in zijn naam, tot lof en verheerlijking van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Psalm 89, het vijfde vers. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Psalm 89, vers 5. Uw gemeente heen naar uw huizen in vrede, want van allen ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.